zijn in de Haagse horlogehuiskamer. En aangezien het december is, gaan Bernard Werk en ondergetekende
Lekstolk. Lekstolk.
Juist. Het horlogejaar 2019 op een rijtje zetten. Dit is de making of de persoonlijke top 10. Horloge top 10 2019. De complete lijsten van beide.
Ja, we gaan het wel spannender houden hoor. Want we gaan nu gewoon 5 doen.
Ja.
En voor die andere 5, kijk binnenkort op de website. En ja, we maken het compleet. Maar er staan verrassende horloges, verrassende types tussen. Waarvan je zelf zal denken van, hé, hoe komt die er nou tussen? Maar we zullen het uitleggen.
Ja. En om te bepalen wie er gaat beginnen, zullen we even een muntje opwerpen. Kop of munt, Bernard?
Kop.
Kop. En het is kop, dus jij mag
en het
beginnen.
Is kop. Nou, dan begin ik. En dan doe ik in een random order, zoals dat heet. Oftewel, het is niet echt, nummer 1 is niet echt nummer 1, want straks wordt het 10 in totaal. Maar ik begin met de Groeneveld Decennium Tourbillon.
Omdat je een patriot bent.
Ook, maar ook omdat ik het een spectaculair mooi horloge weer vind. Dat ze het echt iets goeds maken. Ze maken het zichzelf zo moeilijk af en toe, die jongens, die mannen. Door staal toe te passen als uurwerkbasis. En ja, kijk naar de afwerking. Kijk naar alles van het horloge. Ik ben elke keer weer geraakt als ik het zie.
Gemaakt in Oldenzaal.
Ja.
En ik begreep ook dat ze maken zulke moeilijke dingen. Dat ze ook maar heel moeilijk aan geschikte horlogemakers kunnen komen.
Jawel, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met locatie.
Ja.
Ja, je moet ook in Oldenzaal willen wonen. Er is ook een andere horlogemaker in Nederland, die zit verder in het noorden. Je moet ook maar op die plek willen gaan wonen. Maar ik denk wel dat als je een goed horlogemaker bent en je kunt zeggen dat je aan het Groeneveld werkt,
ja,
dat wel iets betekent.
Nu we het er toch over hebben, over horlogemakers, ligt er niet nog een dieper probleem? Is dat er in Nederland eigenlijk geen geschikte horlogemakersopleiding is die tot een niveau op kan leiden dat je überhaupt bij Groeneveld aan de slag kan? Ik kan me zo voorstellen dat als je afgestudeerd bent aan Schoonhoven, dat je misschien niet meteen geschikt bent om aan een Groeneveld tourbillon te werken. En dat je eerst naar Zwitserland moet om daar een opleiding te volgen.
Sowieso, je gaat eerst naar Zwitserland om. En dan nog steeds haal je dat niveau niet.
Ja.
Maar dan zal wel het bedrijf, de scout zeg maar, zal de echte horlogemaker eruit vissen. En die verder gaan polijsten, weet je wel. Om maar in het vakgebied te blijven.
Maar misschien is het een idee dat we binnenkort een keer naar Oldenzaal afreizen om daar een gesprek over te hebben met hun. Want het is...
Zij waren natuurlijk de eerste in onze watchpot.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat we weer aan een update toe zijn.
Want het mooie is natuurlijk wel met Groeneveld. Het beweegt zich op het allerhoogste niveau. Ze hebben met al 2 modellen een Grand Prix de horlogerie gewonnen. In Genève. Ze zijn internationaal vermaard. Ze hebben wereldwijd klanten. Het zou zonde zijn dat een Nederlands merk op een gegeven moment in de klem komt, omdat ze hier gewoon geen geschikt personeel kunnen...
Ja, ik denk dat het zover niet zou komen. Want er zijn nog best wel wat Nederlanders die ook nu... Pasleden is weer een groep van Schoonhoven bij Groeneveld geweest.
Ja, dat zag ik.
Dus en dan daar kunnen al goede uitgeselecteerd worden. Maar je eindigt toch in Zwitserland om verder te leren hoe het in zijn werk gaat.
Ja.
En luisteraar, wees niet bezorgd. We gaan niet elk horloge zo uitgebreid behandelen hoor.
Nee, maar het is misschien wel leuk dat ik jouw Groeneveld opvolg met mijn eerste keuze. En dat is de Greubel Forcier Handmade One.
Om gewoon een makkelijk horloge erbij te pakken.
Nou, op zich is het niet eens zo'n heel moeilijk horloge als je kijkt naar de functies. Want het is een... er zit een tourbillon in. Maar die staat in dit geval niet eens onder een rare hoek wat ze bij Greubel... natuurlijk graag doen. Maar wat hier wel moeilijk aan is dat er 6000 uur handwerk in zit. En dat de basisinstelling van het horloge is, we gaan geen CNC machines gebruiken. We gaan alles met de hand doen. En ik geloof dat er, als je het helemaal goed uitrekent, dat het 98% handgemaakte spul is.
Dat zijn die 6000 manuren, toch?
Dat zijn 6000 manuren. Ja. Ik geloof dat het horloge ook 820.000 euro kost.
Maar dan heb je ook wel.
We hebben het allebei gisteren in handen gehad. Ja. Ik vind het een verbijsterend horloge. En ik vind het ook een belangrijk horloge, omdat bij Greubel hadden ze eerder het project Naissance du Montre samen met Philippe Dufour. Ja. Waarin heel erg gehamerd wordt op het ambachtelijke, het eeuwenoude ambachtelijke aspect van horlogemakerij. En ik vind het wel een prachtige filosofie om het heel menselijk te houden en vooral mensen op te leiden. Echt helemaal de essentie, de kern van het horloge maken.
Het straalt ambacht uit.
Ja.
Dat is echt.
Ja. Ja. En het is dus die handmade 1 geworden en niet die GMT Sport, hoewel ik die ook erg fraai vond.
Ja, maar we hebben nog een top 10. Hè? Er komt nog voor mij iets voorbij van Greubel.
Dus vandaar die 6000 uur handwerk.
Mooi. Helemaal goed.
Avou.
Neem ik het stokje weer van je over. Want ik ga naar mijn nummer 2, die dus niet echt nummer 2 is, maar die wel in mijn top 10 moet staan. En dat is het sporthorloge van Lange & Söhne.
De Odysseus.
De Odysseus, yes. En waarom? Ik heb de mazzel gehad om van tevoren het horloge al te testen, te dragen, te voelen, te bespreken. Omdat ik dat staat in de komende watching, met John Halliwell in Glashütte was, om aan een uurwerkje te sleutelen. En toen hebben we uitgebreid over het horloge gesproken, uitgebreid gevoeld en gedaan. Het vakmanschap straalt eraan af. Het is een oerdegelijk stalen horloge, wat veel kan hebben. Mm-hmm. Ik begrijp de keuze ook wel om zoiets te maken. Wij maken zoals gezegd werd, we maken alleen maar edelmetalen horloges. Horloges van edelmetaal. Ja. En er zijn veel lange fans die graag een stalen sporthorloge willen hebben. Dan kom je natuurlijk met een stukje design om de hoek zetten.
Maar dat is heel subjectief.
Ja. Maar je moet wel iets van het DNA erin hebben.
Ja, en dat hebben ze gedaan.
Subjectief. En dat DNA zit er zeker in. Met de grote datum, ook grote dag. Maar het mooie is, aan de zijkant, het horloge is dus niet symmetrisch. Je hebt je hebt uitsparingen rondom de kroon. Het lijken wel crown guards.
Het lijken
schouders voor de kroon, maar die zijn volledig functioneel. Het zijn drukkers. En die klikken ook gewoon echt heel erg goed. De ene is voor de dag, de ander is voor de datum. Dus het werkt als een lange. Je kan de datum gewoon heen en weer draaien.
Ja.
Je kan,
maar als je kijkt naar het horloge, de afwerking, het materiaal, het uurwerk. Het is een heel nieuw ontwikkeld uurwerk. Het is ook niet een bestaand uurwerk.
De band, niet te vergeten.
Het is de start van een productfamilie. Dus daar gaan variaties op komen.
Ja.
Dus als je niet kijkt naar het is blauw. En je kijkt niet naar de vorm. Het is een echte lange. Het is fabuleus gemaakt. En of je het dan mooi of niet mooi vindt, daar valt over te twisten.
Maar dat geldt voor deze hele lijn.
Ja.
Hè?
Ja, maar qua product is het af, zeg jij. Ik heb het niet vastgehouden, dus ik kan het niet beoordelen. Ik kan alleen kijken naar het plaatje.
Daarom. Komt nog.
Komt nog.
Ja, want hij komt zeker weten in 2020 in de horlogetest.
Ah, kijk.
Oké, jouw volgende.
Ik zit te kijken of ik dan ook een sporthorloge heb wat daar wat op lijkt. Ik heb niet iets wat zich daarmee echt kan vergelijken. Ik heb wel de Audemars Piguet Royal Oak Self-Winding Perpetual Calendar Ultra Thin.
Schitterend.
Ja. Schitterend. Omdat ik vond het prototype was al vrij. Ja. En toen kwam plotseling de productieversie. En Jij bent meer van de perpetual calendars dan ik.
Vanaf het begin al.
Ja. Ja.
Jij meer duiker, ik...
Ja, ja. Maar dit is uurwerk technisch, is dit zo fraai. En ik vind het ook zo'n prachtige vorm in die kast. Hij is klein, hij is slank, hij is heel verfijnd. Wat mij betreft de mooiste Audemars Piguet die dit jaar gelanceerd wordt. Terwijl ze toch ook de Code 1159 hebben gelanceerd.
Waarvan de Perpetual Calendar met avonturier wijzerplaat ook valt.
Heel fraai is.
Maar in ook uitvoering.
Ja, in Royal ook uitvoering is dit...
Ja.
Ik vind dit ook vanwege hun geschiedenis met Perpetual Calendars, waar zij echt een hele sterke historie in hebben, vind ik dit het meest interessante horloge.
Okay.
En over die 1159 kunnen we het een andere keer nog hebben.
Oh, zeer zeker. Veel over gesproken. Hey, en dan ben je weer nieuwsgierig naar wat ik dan...
Ja, heb je eigenlijk een perpetual calendar in je lijstje staan?
Nee, oh. Deze keer niet.
Kijk.
Want ik heb weer een sportief horloge.
Ja.
Een Japans sportief horloge. De Seiko Prospex LX Spring Drive C uitvoering.
Ja.
En het is een van de weinige horloges, de voorloper daarvan, waar ik het type nummer van uit mijn hoofd weet. De SBDB001.
Met die rare band aanzet.
Met die rare band aanzet, maar wel titanium, wel met springdrive uurwerk. Ja. Maar ook met een GMT aanduiding, die had er nog wel ingemogen bij die C.
Maar dat is een Grand Seiko.
Nee.
Was het ook een Seiko?
Ook een Seiko. Okay. Maar nog niet gedesigned door die... Gene waar ik de naam niet zo van weet, maar die Japaner die ook bij Ferrari heeft gewerkt.
Ken Okuyama.
Die, dat bedoel ik. Die heeft ontzettend goed werk wat mij betreft geleverd. Ja. Mooi, goed sportief duikhorloge. Schitterende Seiko.
€6.100 ja. Voor een Seiko...
Met een springdrive uurwerk.
Hoe kun je dat prijstechnisch verdedigen?
Zo bij heel veel horloges kan ik niet meer de prijs echt verdedigen, maar er zit het springdrive uurwerk is het waard, de kast is 300 meter waterdicht, er is ontzettend veel aandacht besteed aan de band, waar nog wel eens over geklaagd werd bij Seiko. Dus al met al denk ik dat het waard is.
Nou, dan doe ik ook een sportief horloge. Autosportief horloge. Dit jaar bestaat de Monaco van Tag Heuer, of eigenlijk van Heuer, 50 jaar.
Mm-hmm.
Er zijn allerlei Monaco's verschenen. Er is zelfs een uniek stuk gekomen, helemaal gegraveerd. Er is net een nieuwe Heuer 02 verschenen. Maar ik kies dan voor de Tag Heuer Monaco 1999-2009. Dat is een serie van 5 die steeds een decennium vertegenwoordigen. En dan nummer 4. Die is in Tokio gelanceerd. Zwarte wijzerplaat, witte subdials. Met oranje elementen. Er zit een caliber 11 in. Kroon op links dus.
Is dat die ook die je met kroon op rechts kan krijgen?
Ja, dan heb je de caliber 12. Of de Heuer 02. Ja, dat is een heel moeilijke. Kijk maar eens op de site van Tag Heuer. Er staan allerlei uitvoeringen van de Monaco. Ik heb zoiets van, hou het nou zo puur mogelijk bij de originele uitvoering.
En caliber 2 registers hebben of 3?
2.
Ja.
Twee.
Met een secondenwijzer nog eronder of eigenlijk helemaal niet?
Nee.
Maar we wijken af van het pad.
Ja.
Nou, zal ik de volgende pakken?
Doe maar.
Oké, want ik ga van het sportief af nu.
Oh.
Om daar later weer op terug te
gaan. Ja,
okay. Maar 5 hebben, anders wordt het echt wel heel lang dralen. Maar mijn nummer 4 is de Hermès Axo L'Heure de la Luna.
Ja.
Dat spreekt wel goed uit, hè? Ach zo?
Ja.
L'Heure de la Luna. En die werd gepresenteerd tijdens de SIAH, toen het nog SIAH heette.
Ja.
In januari afgelopen jaar. En een hele mooie wijzerplaat. met de maan die daarop staat.
En twee, toch?
Ja, twee manen staan erop. En dan staat aan de ene kant, draait er een klokje overheen die de tijd weergeeft. En aan de andere kant een plaatje die de datum weergeeft.
Mm-hmm.
En dat zijn de twee die draaien over de maan. Zodat ze daardoor steeds meer iets van de maan afdekken en daardoor de maanfase weergeven.
Ja.
Dat is niet in huis Hermes gemaakt, maar dat is bij Chronoot gemaakt.
Ja.
En Chronoot kennen we van MBNF, van
HYT.
Grote ja. namen. Daar komen de heftige complicaties vaak vandaan. Het horloge was speciaal. De presentatie was ook speciaal. We kregen astronautenvoer te eten. En ik heb daar het horloge echt leren waarderen, omdat volledig werd uitgelegd hoe de werking was. Je kan hem krijgen met meteoriet.
Ja, twee uitvoeringen.
Ja, meteoriet en avonturine.
Ja.
Waar ik dan persoonlijk iets met avonturine heb. En ik weet niet waar dat doorkomt, maar het is zulk mooi materiaal.
Ja, ja, als een sterrenhemeltje.
Zeg maar.
Ja. Ik heb niet iets wat daar heel erg bij aansluit, maar wel iets ook in de lucht. En misschien ben ik daardoor ook wel een klein beetje bevooroordeeld geraakt, omdat ik bij de start van het project ben geweest. Ik zal vertellen wat het is. Ik heb gekozen voor de IWC Pilot Watch Time Zoner Spitfire Edition The Longest Flight, omdat het zo'n heerlijke korte naam is. Maar dat horloge is gekoppeld aan de Silver Spitfire. Een Spitfire 1943, helemaal glanzend gepolijst, die vanuit Goodwood vertrok voor een reis rond de wereld. Vorige week, twee weken geleden, nog in Nederland
dat was
geweest.
Gaaf. We hebben hem gezien en je hebt uitgebreide foto's kunnen zien op horloge.info.
Horloge.info te
zien. De stop in
Lelystad.
In Lelystad bij het Aviodroom, waar die ook jaren gestaan heeft.
Ja, ja. Ja, de Spitfire gebouwd in 1943, in 1947 bij de Nederlandse luchtmacht terechtgekomen, daarna in een museum. Toen vanuit het museum naar Goodwood getransporteerd, daar helemaal opgebouwd, 80.000 nieuwe klinknagels erin. Ja. En de piloten van, vind ik ook wel, daarom staat het horloge bij. Ten eerste vind ik het een echte IWC, deze timezoner. Dit is een editie zonder chronograaf, want hij was al in de collectie, maar dan met chronograaf. Dat is wel heel veel. Deze is zonder chronograaf en allebei de piloten hadden hem om. En hebben, terwijl ze de expeditie deden, ook nog een verbetering toegevoegd aan het horloge. Namelijk door met rode stift de UTC-zone rood te maken. Zodat ze makkelijker steeds hun eikpunt hadden.
Ja.
Aangezien piloten met UTC werken overal ter wereld. Dat vond ik wel heel aardig.
Ja, maar het horloge is ook heel makkelijk in te stellen. Hè?
Heel makkelijk in te stellen. Draaide lunetten naar de juiste tijdzone. En de datum.
Ja. Vogar.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Maar
echt een oude patent.
Ja, ja.
Maar werkt echt fantastisch. Ja. Oogt ook echt mooi. Zit een mooi verhaal in. Een mooi romantisch luchtvaartverhaal. Dus, vandaar.
Ja, top. Helemaal goed. Hé, ik ben bij mijn nummer 5.
Ja.
En er komen straks nog hele klassieke horloges, maar die gaan dan op de site verschijnen. Of misschien maken we er een volgende podcast van. Dat is ook wel leuk om nog een keer 5 te doen. Maar voor nu pak ik toch nog een sportieve. We zijn naar Merin geweest, vlakbij Genève. We hebben daar de introductie meegemaakt van de Chopard Alpine Eagle. Een sportief horloge met vaste band aanzet. Voor mij persoonlijk de blauwe wijzerplaat het mooiste. Een ontzettend doorontwikkelde band die uit losse onderdelen bestaat. Het is echt sleutelen, polijsten en doen voordat daar het eindresultaat zo goed is geworden zoals het. Zoals het nu, ja, jeetje.
41 mm, ja. Dat staal is ook bijzonder. Dat vond ik ook een mooi verhaal.
Ja, ze hebben dat twee keer gesmolten.
Ja.
Ze hebben dat alle inclusions, zoals dat bij diamanten heet, maar waarschijnlijk ook bij staal, hebben ze eruit weten te halen.
In Oostenrijk gemaakt.
Ja, extra gehard en extra helder staal.
En je vindt het geen bezwaar dat dit horloge puur en alleen ontwikkeld is om mee te kunnen in de vaart der volkeren. En dan de vaart der volkeren zijn dan Nautilus, Royal Oak.
Ja. Nee. Dus eigenlijk is het een mooier verhaal dan dat. Want Hoewel, die vergelijking kan je ook niet maken. Maar de zoon van Carl Friedrich Schoeffele, Carl Fritz, die zag het horloge in de la van zijn vaders bureau liggen. En vond dat een... want het was een succesvol horloge. En dat heette toen St. Moritz. Succesvol horloge van Chopard. Maar ja, goed, helemaal jaren 80. Mm-hmm. Hij vond dat fantastisch en wilde dat weer gaan ontwikkelen. Maar zijn vader zag dat niet zitten. Hij heeft dat met zijn opa overlegd. Die zag er wel wat in. En die hebben samen, hebben ze Carl Friedrich overtuigd. Dus wat dat betreft was dat een goed verhaal.
Terwijl Carl Friedrich eerst zijn eigen vader moest overtuigen om de St. Moritz te maken.
Sowieso, maar om met horloges te beginnen met eigen uurwerk helemaal.
Ja,
die heeft zijn nek uitgestoken.
Hoor. Ja, het is een mooi familieverhaal.
Hey, jij nummer 5.
Ja, de laatste. De meest opvallende. Ik had nooit gedacht dat het ooit zover zou komen. Maar er staat toch een Hublot in de lijst. En dit is de Classic Fusion Aero Fusion Chronograaf Orlinsky. Ik heb iets met lange namen, geloof ik ook.
Ja.
Gepolijst rood keramiek. Een beetje tacky.
Er was al iets met het rood keramiek, toch?
Door en door rood.
Ja.
Beetje voetballershorloge. Maar daar komen ze ook gewoon voor uit dat ze fashion watches maken.
Ja.
Voor gefortuneerde mode-adepten. Dus prima. Prachtig horloge, mooi afgewerkt, mooie kleur. Staat in de lijst. De andere 5. We zullen het zien.
We gaan de volgende keer verder met 6 tot 10.